BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De bouw maakt het.
BNR Nieuwsradio. Bouwmeesters. Paul Lasseur.
Welkom bij BNR Bouwmeesters voor de bedenkers, bouwers en bewoners. Ja, ook voor de bouw geldt never waste a good crisis. En de coronacrisis is misschien wel het moment voor bouwbedrijven om volop te gaan robotiseren. Want in crisistijd ontstaan de beste nieuwe ideeën. En mijn twee gasten die lopen voorop in de bouw met de toepassing van robots. Het zijn Doreen Staal, zij is directeur van Voorbij Prefab. En Bienste Dijkstra, hij is directeur van bouwgroep Dijkstra Dreisma. Hartelijk welkom allebei. Voordat we uitgebreid verder praten over robotisering in de bouw, beginnen we zoals elke week met een bouwsucces en een bouwflater van onze gasten. Dus heel kort, dan begin ik bij jou, Doreen. Wat is nou van jou een bouwflater die je nog altijd bijstaat?
Nou, de bouwflater die mij bijstaat is eigenlijk de onvoorspelbaarheid van de bouw. Als ik kijk naar vorig jaar, dan hebben wij ongeveer 50 projecten kunnen maken voor woningbouwbedrijven, voor woningbouw. En ik geloof dat we er eentje conform planning hebben gedaan. En nou, daar komen we zo wel uitgebreider op terug, maar dat is wel precies waar wij mee worstelen. Een productiebedrijf versus een projectenindustrie. Dus dat zou ik zeggen als de bouwflater.
Ja, lukt het ooit om het wel goed te voorspellen?
Nou, de grap is dat het nu eigenlijk in deze tijd heel goed gaat. Dus dat is mooi. Maar we zijn inmiddels bezig met de onvoorspelbaarheid te voorspellen middels data. Dus wellicht dat het ooit lukt. Ja. Ja.
Nou, en het succes dan?
Ja, het succes is eigenlijk dat het... Ja, je zou zeggen het is crisis. Maar we beginnen hier 's morgens om 6 uur. En we werken tot 11 uur 's avonds door. Het is eigenlijk conform planning op het moment. En we bouwen door. En dat vind ik echt fantastisch in deze tijd. Dus dat vind ik een groot succes en compliment aan alle bouwbedrijven.
Ja, nou, ook een compliment aan jullie daarvoor. Bienste, voor jou dezelfde vraag eigenlijk. Een bouwflater.
Nou, de bouwflater, ik heb me even in de breedte georiënteerd, is eigenlijk de BENG-norm, de nieuwe BENG-norm. Die komt in de plaats van de huidige EPC. En die is wat ons betreft te weinig ambitieus. Die gaat in werking per 1 januari 2021.
En welke norm is dat?
Die zet niet echt... Nou, dat is de norm van nieuwe gebouwen. De energiebehoeften en de primaire fossiele energie. Eigenlijk de bijna energie-neutrale gebouwnorm die conform de NTA... 8800 is een nieuwe norm, straks van toepassing wordt.
Ja, al die afkortingen is al een flater op zich, denk ik.
Ja, daarom. En het is te complex en het is een prima meetmethodiek. Maar de ambitie die de overheid erin zou kunnen leggen, hebben ze niet gedaan. Dus het zet te weinig aan tot innovatie. Die hadden wij als bedrijf zelf heel graag ambitieuzer gezien. Omdat het meer de ambitie hoger had gekund en gemoeten. En daardoor zeg maar innovatie was gestimuleerd.
Dus ze moeten eigenlijk nog energie-neutraler, zeg jij?
Ja, klopt. De norm is eigenlijk... Je zou het nu kunnen vergelijken met een woning die iets beter geïsoleerd is en iets beter behandeld. En dan toch nog net 2 zonnepaneeltjes op het dak krijgt om aan de norm te voldoen. En daar herkennen wij dus aan dat het eigenlijk beter had gekund, laat ik het zo maar zeggen.
Oké. Okay. Nou, en bouwsucces dan daartegenover?
Droogstapelwoning. Nou, we hebben hier, daar gaan we het straks misschien nog over hebben, over onze prefabricatiefabriek, over onze gerobotiseerde productielijn. Mm-hmm. We kunnen inmiddels 1 woning per dag realiseren in 33 hijsbewegingen. Dat is een complete woning, inclusief badkamer, keuken, toilet. Hebben we inmiddels al honderden vermogen realiseren en die zijn energie-neutraal. En die zijn ontzettend snel te realiseren op locatie en ook nog een keer circulair. Dus we hebben daar een best succes mee geboekt. En dat komt uiteindelijk door het productieproces aan te passen en door industrialisatie en robotisering te omarmen.
Een woning per dag, zeg je?
Ja, 1 woning per dag. En sterker nog, op Vlieland hebben we net 25 gerealiseerd. Daar hebben we zelfs 2 woningen per dag gerealiseerd.
Dat is ongelooflijk, zeg maar. Maar dan neem ik aan alleen het casco, alleen de baksteen.
Nee, het hele gebouw met uitzondering van de fundering, die moet iets eerder aangebracht worden, ook omdat de nutsbedrijven nog hun werk moeten doen. En uiteindelijk komt er nog 5 dagen achteraan voor afbouw. Maar dan is het dus voor 20 woningen is het 20 dagen plus 5 dagen afbouw. Is 25 dagen, dan kun je dus 20 woningen bijvoorbeeld realiseren. En die komen compleet prefab uit de fabriek.
Wat een waanzinnig tempo ook, zeg. Ik ga even verder bij jou, Dorien. Want ook bij prefab weten jullie van tempo maken. Jullie maken duurzame prefab betonproducten in een geautomatiseerde en gerobotiseerde fabriek in Amsterdam. Wat zijn het voor producten, die prefab duurzame betonproducten?
Ja, we hebben eigenlijk twee hallen. In de ene hal maken wij industrieproducten. Dus voor bijvoorbeeld transformatorstations. En we maken straatmeubilair voor Velopa. En in de andere hal, daar zijn we eigenlijk bekend om, maken wij woningen. Of casco's voor woningen. Dus dat moet je denken aan bouwmuren en gevelelementen.
Okay,
en dat doen wij inderdaad zwaar geautomatiseerd en gerobotiseerd. En dat maakt het wel heel bijzonder. Wij zijn nu aan de vijfde woning net begonnen, zie ik. Dus het gaat in een behoorlijk straftempo weer vandaag.
Ja, en in welke mate is de fabrikage geautomatiseerd van die woningdelen?
In hele hoge mate is die geautomatiseerd. Je moet je voorstellen, wij hadden hier een fabriek tot 2015 waar 180 man werkte. Er werken er nu in vaste dienst 35. We zijn inmiddels alweer opgeschaald omdat we met dubbele ploegen werken. Maar we zijn echt met, een voorbeeld te geven, de robot die de mallen opbouwt. Daar stonden vroeger 20 timmerlieden en daar staan nu 3 robots. Dus dan ben je wel goed geautomatiseerd en goed gerobotiseerd. Dus wat wij eigenlijk heel simplistisch uitgelegd doen, is het BIM-model, het Building Information Model van de bouwer, pakken wij op. Daar genereren wij robotdata van en die gaat bij ons de robot in. En dan begint het proces te draaien. Dus er komen nog weinig mensen aan te pas.
Okay. Hoe deden jullie dat vroeger? Dan vraag je dan ineens af ook.
Ja, dan waren de mensen heel druk met tekeningen kopiëren. En ik geloof dat ze die naar 20 plekken brachten in het bedrijf. En dan gingen mensen even die tekeningen bestuderen, meten, mallen maken. Het liefst die mallen zo vaak mogelijk gebruiken. Dus dan krijg je repetitie in prefab. Wij maken nu een mal met de robot in 6 minuten. Elke mal is uniek. Dus je krijgt een heel ander proces. En je hebt veel minder vaklieden nodig, die bijzonder schaars zijn natuurlijk. Dus het is een heel bijzonder schouwspel als je het hier ziet.
Ja, en wat was voor het bedrijf het omslagpunt? Wanneer dacht je, we moeten echt aan de robots nu? En we pakken nu door?
Ja, eigenlijk omdat het fabriek al jarenlang slecht draaide. Met name op dat stuk van het bedrijf. Dus het was eigenlijk een kwestie van blijven we er geld bij leggen? Accepteren we het verlies? En hopen we op betere tijden? Of gaan we gewoon zorgen dat er betere tijden komen? En toen is er in 2015 besloten om gewoon flink te investeren. En de fabriek helemaal te specialiseren op woningbouw. En dan ook de ambitie neer te zetten om de mooiste betonfabriek te maken van de wereld. Nou ja, dan ligt de lat hoog. En toen is er in één keer doorgepakt. Dus volop geïnvesteerd in de robots.
Ja. En dan staat er zo'n fabriek. Bienze, jullie hebben dus die speciale metselrobot aan het werk. Hoe ziet die er dan uit? Ik denk altijd aan de Terminator of R2-D2, een klassiek robotje. Maar het is meer een maatje, denk ik.
Nee, je moet het hier voorstellen. Het is een tafel, het is een van de stations. Uiteindelijk hebben we hetzelfde proces ondergaan als bij Dorien. We hebben ook in 2015 besloten, uit het staatje van de crisis, om onze productieproces helemaal te industrialiseren en robotiseren. En deze robot hebben we zelf ontwikkeld. Je moet het stel voorstellen, het is een bewegende arm waar 2 robotarmen op zitten. En die draait boven het element langs. En er is 1 robotarm die voert de tegeltjes, de steenstrips aan, in elke gewenste kleur en maat. En de 2 robotarmen verwerken dat. En je moet het je zo voorstellen, wat er in een uur verwerken worden, er zijn normaal 16 metselaars voor nodig. Dus als je 24 uur zou produceren, wat ik eerlijkheidshalve op dit moment niet doe, we draaien op dit moment geen 24 uur. We draaien gewoon dagshifts op dit moment. Maar dan vervang je dus door 1 operator en 1 kwaliteitscontroleur 16 metselaars. En je kunt je voorstellen, weet je dat in een 24 uur proces te genereren, dan heb je dus een robot die 48 metselaars vervangt met hetzelfde element en elke 45 minuten dus een element klaar heeft en weer door kan schuiven. Dus eigenlijk kopieer je de auto-industrie en sorry, de bewerkingen die heel veel manuren nemen, dat die versimpeld worden en geautomatiseerd raken. Ja. Zodat je de snelheid kunt optimaliseren.
Ja, dat is dus 3 of 5 jaar geleden zijn jullie met het idee gekomen om het zo te optimaliseren?
Ja, 5 jaar geleden, in 2015, hebben we besloten. We hebben eigenlijk een staartje van de crisis, onze hele houtskeletbouwfabriek, omgebouwd naar deze geïndustrialiseerde, gerobotiseerde aanpak. We zijn september 2017 losgegaan. Nou, toen hadden we best wel een half jaar crisis, omdat er heel veel dingen, dat noemen we de factor pi. De factor pi sloeg weer toe, dus 3,14 keer meer tijd, geld en energie erin steken. Maar uiteindelijk, na een half jaar, hadden we hem perfect draaiende. En inmiddels kunnen we, als je alleen naar onze houtskeletbouwfabriek kijkt, daar werkten 22 mensen, daar werken nu 24 mensen. Maar de productie is meer dan verdrievoudigd wat er gerealiseerd kan worden. Ja. Dus je moet zo zien, van meer dan 300 woningen, iets meer dan 300, kun je nu 1000 woningen per jaar realiseren. Ja. Met een verdubbeling van het personeel, een verdrievoudiging van de productie.
Ja, en hoe moeilijk is het om die robots aan de gang te houden, of een continue werkstroom te houden? Want dat is makkelijk zat. Dan heb je nog maar één mannetje nodig, die zet 's ochtends de fabriek aan. En die kan weer koffie gaan drinken. Dorien,
het probleem.
Je merkt wel dat die robots, die hebben ook wat aandacht nodig. Dus je kan ze niet helemaal alleen laten. Wij merken bijvoorbeeld als wij een dubbele shift draaien. Dus dan beginnen wij dus om 6:00 morgens en werken we tot 11:00 avonds. Dan merk je dat je inderdaad wel ergens je onderhoud moet gaan plannen. Want er gebeurt ook wel eens wat met de robot natuurlijk. Maar dat kun je in principe gewoon goed plannen. En ook dat volgen we weer allemaal met data. Zodat we dat ook plannen op de momenten dat wij geen productie hebben. En voorkomen dat de storingen optreden. Maar je moet zeker ook aandacht hebben voor de robot. Maar het voordeel is precies wat Bienze zegt voor die robot. Kijk, een robot kent geen overwerktarief. Een robot vindt het ook niet erg om 24 uur per dag te werken. Maar het nadeel van een robot, en dat is precies denk ik de uitdaging die we hebben, is dat je hem ook moet betalen als hij niet draait. Dus op het moment dat wij hem maar 8 uur per dag aan het werk zetten in plaats van 16 uur. Ja. Hè, dan heb je een hoge kostenstructuur in je bedrijf zitten. En dat is denk ik precies de uitdaging waarvoor ik denk ook het bedrijf van Bienze, maar ook wij voor staan.
Dus staat die machine daar maar duur te zijn. Kunnen robots ook helpen het personeelstekort in de bouw op te lossen?
Absoluut, absoluut. Ja. Het is geen bedreiging van werkgelegenheid, vinden wij. Dat is onze stelling. Hey, we zien dus dat mensen die niet opgeleid zijn om überhaupt op deze manier te werken, het fantastisch gaaf vinden om met deze technologie te werken. En je hebt een veel constantere kwaliteit. Doreen zei het al, robots raken niet ziek. Krijgen ook geen corona, maar de bediener wel. Dus we moeten er heel voorzichtig mee omspringen. Maar je kunt in een hele geconditioneerde omgeving je product realiseren in een veel efficiënter tempo. En ze moeten onderhouden worden. Ze moeten zo nu en dan gecalibreerd worden. Maar je ziet ook dat de bestaande mensen die in de bouw werkzaam zijn dit super gaaf vinden. En dat jongens die, nou, bij wijze van spreken, een van onze operators, die deed iets heel anders, had een mbo-opleiding. En die weet inmiddels meer van robots af dan de leverancier. Want het is uiteindelijk ook een hele mooie nieuwe uitdaging voor de branche om weer super gaaf werk te doen natuurlijk. En op een heel andere manier je producten realiseren.
Ja. Hey, en Bienze, je bent vorig jaar uitgeroepen door de redactie en lezer van Cobouw tot bouwpersoon van het jaar. Heeft dat hier ook mee te maken? Is het ook voor jou een podium, hè, die titel, om robotisering uit te dragen in de sector?
Ja, nou, dat denk ik wel. Het heeft met meer dingen te maken. Het is niet alleen die robot. Het is de totale samenhang van de prestatie en de kwaliteit van de gebouwde omgeving. Daar maken we ons zorgen over. Want we kunnen inmiddels al gebouwen realiseren die geen energie verbruiken, maar energie realiseren, energie produceren. En energie die je niet verbruikt, hoef je niet op te wekken. Dus er zit vooral een hele duurzaamheidsgedachte achter. Zorg dat je circulaire producten maakt die herbruikbaar zijn, die heel weinig energie nemen en die met in verhouding weinig techniek, zeg maar, comfortabel teruggemaakt kunnen worden. En we kunnen dat op dit moment al. We kunnen het op hele korte termijn realiseren, heel snel en heel efficiënt. We kunnen hele goede luchtdichtheidseisen halen. En waarom doen we dat niet en masse? Hè? Waarom gaan we met z'n allen juist niet hebben we niet die drive om juist die kwaliteitsslag nu binnen onze branche te maken? Nou, en wij vinden dat een uitdaging. En omdat we klein genoeg zijn, met onze 200 miljoen omzet kennen we al onze werknemers nog. En om te innoveren weten we de hele club nog mee op reis te nemen in die ambitie van ons. En daardoor weet je dus dat je dit met z'n allen gewoon kunt realiseren in die schaal die wij zijn, zeg maar.
BNR Nieuwsradio. Bouwmeesters. Paul Lasseur.
En zo meteen praat ik verder met Bienze Dijkstra van bouwgroep Dijkstra Draaisma en met Dorien Staal van Voorbij Prefab over hoe we de bouwsector aan de robots kunnen krijgen.
BNR Bouwexpo.
Maar eerst is hier redacteur Judith Lane voor de Bouwexpo. Hoi Judith.
Hey Paul. Ja, hallo.
Hoi, jij hebt ook een robot gevonden en dat is de allereerste isolatierobot.
Ja, zeker. Dat is dus een klein robotje van isolatiebedrijf isolatie.com. Dat bedrijf bestaat sinds 2012 en isoleert van alles en nog wat. En dit kleine robotje gebruiken ze dus in kruipruimtes. En afgelopen maart hebben ze dus de eerste test gedaan. En die ging hartstikke goed. En nog even, want isolatie is natuurlijk hartstikke belangrijk, hè? Ook in het duurzaamheidsverhaal. Eigenlijk, als je wil verduurzamen, dan is isolatie stap 1. En ik heb me ook laten vertellen, de isolatie top 3, dat zijn het dak, de spouwmuren en de kruipruimtes. En in die kruipruimtes, daar gebruiken ze dus dat robotje.
Oké, en hoe ziet het robotje eruit?
Nou, het is eigenlijk een klein omgebouwd bestuurbaar autootje. En daar zit een speciale software in. En voor ons beeld, hij is ongeveer 12 centimeter hoog. Dus helemaal niet zo heel hoog, eigenlijk heel klein. Hij heeft 4 hele brede wielen, die kun je eraf halen. En zo kan je dat autootje dus ook in kleine ruimtes, of door een kleine ruimte in die kruipruimte zetten. Dan kan je dus die wieltjes er weer aanklikken. Er zitten sensoren op, camera's en een spuitmondje. En die meten de afstand en de hoogte in die kruipruimte. En er zit natuurlijk ook een stroomkabeltje aan en een slang. Die gaan naar de vrachtwagen buiten het huis. En daar haalt hij namelijk de stroom vandaan en het isolatieschuim. En dan kun je met een joystick besturen. En dan spuit hij dus isolatieschuim tegen de onderkant van de vloer. En dat schijnt ook beter te werken dan van die losse isolatiebolletjes op de grond.
Ja, ik moet een beetje aan een technisch Lego denken. Isolatie.com werkt samen met een Brits bedrijf, Qbot. Dat heeft de robot ontwikkeld. Hoe is die samenwerking ontstaan?
Nou ja, zoals het soms gaat. Ik belde met directeur Luc Franke en die vertelde mij dat hij op een avond is zat na te denken over de problemen in de isolatiewereld. Zoals dus het isoleren van kruipruimtes waar je niet in kunt. Want wettelijk gezien moet een kruipruimte minimaal 50 centimeter hoog zijn. Want er gaan dus normaal gewoon mensen in. En die gaan dan die isolatie daar aanbrengen. Maar er zijn dus natuurlijk ook nog een hele hoop ruimtes bij huizen in Nederland die veel kleiner zijn. Namelijk tussen de 25 en de 35 centimeter. Nou, daar kom je niet zo makkelijk in. En kinderarbeid is verboden, dus we kunnen helaas niet het op die manier oplossen. Maar hij zat dus op de bank wat te googlen en hij stuitte dus op Qbot. En dat is dus een uitvinding van een stel Londense ingenieurs. En die hebben er dit jaar ook een belangrijke Britse innovatieprijs mee gewonnen. Waarvoor ze een 1 miljoen pond hebben gekregen, dus dat is niet niks. En ja, eigenlijk heeft hij gewoon gedaan wat ik voor uitzendingen ook doe. Gewoon mensen bellen en gevraagd van kunnen jullie dit niet in Nederland proberen?
Ja, en de rest is geschiedenis. Hè? Er is nu 1 proefwoning gedaan. Is er nog meer werk voor die isolatierobot te verrichten in Nederland?
Nou ja, misschien wel. Want ze hebben dus bij 1 huis van de woningcorporatie al wel in Brabant geïsoleerd. Ze zijn in gesprek over het isoleren van meer woningen. Dus dat zou misschien nog kunnen. Het is een soort huurconstructie nu hè, dat isolatie.com heeft. Ze zijn dus geen eigenaar van die robot, ze gebruiken hem. Maar ja, misschien dat dat ook in de toekomst verandert. En Luc vertelde mij ook nog dat dit systeem eigenlijk voor de toekomst heel handig is. Want die robot die slaat alle data op. Dus op die manier heb je eigenlijk meteen een dossier. En je kan ook, als je woningen hebt die even groot zijn bijvoorbeeld, als je 1 woning dan gedaan hebt, dan weet je voor al die andere woningen, weet je precies wat de afmetingen zijn en hoeveel isolatieschuim je daarvoor bijvoorbeeld nodig hebt. Dus ja, je dossier is dan gewoon compleet. En wat betreft die robot zelf, in Londen zijn ze aan het onderzoeken of ze die robot ook zelfstandig kunnen inzetten. Dus dat die als een soort grasmaaierrobot op eigen houtje in je kruipruimtes kan opereren. Dus allemaal heel spannende ontwikkelingen.
Nou, dankjewel weer Judith voor deze Bouwexpo.
Bouwmeesters.
Ja, en nu praat ik verder met Dorien Staal, directeur van Voorbij Prefab, en Pienze Dijkstra, directeur van bouwgroep Dijkstra Draaisma, over de voorwaarden die in de bouwsector nodig zijn voor robots en voor digitalisering en verdere industrialisatie. Dorien, toen we net aan het eind van het eerste blok had ik het met Bienze over zijn positie als bouwpersoon van het jaar. Jij bent ook voorzitter van de Betonvereniging. Is dat voor jou nou ook een podium voor die branche om ze een beetje mee te krijgen in jouw missie om een beetje te robotiseren en verder te industrialiseren?
Dat is het zeker wel. Het is ook een podium voor een andere missie van mij. En dat is een wat duurzamere wereld. Mm-hmm. Waar duurzaam beton ook of een kans is voor duurzaam beton. Dus daar helpt het sowieso bij. En ik denk het voordeel ook van prefab werken, robotiseren, is dat je hele geconditioneerde omstandigheden hebt. En ja, dat vindt beton heerlijk. Dus je kan de ideale temperatuur creëren. De ideale omstandigheden.
En dus een beter product. Daar helpt
absoluut bij, ja. En dus een beter product, ja, absoluut. Ja, maar dat is denk ik het grote voordeel überhaupt van prefab werken. Het is, de kwaliteit heb je, je hebt hem echt letterlijk in je zicht en heel erg onder controle. Dus ik denk de kwaliteit gaat heel erg omhoog. Dus als je ook doorkijkt naar de toekomst, ik kan me niet voorstellen dat het niet steeds meer de kant van prefab opgaat en daarmee ook de kant van robotiseren.
Ja. En is jouw sector, hè, de betonsector, is dat nou een progressieve beroepsgroep of is dat een vrij conservatieve en traditioneel terrein om op te werken?
Ja, hoe zou ik dat samenvatten? Weet je wat het is? Er zijn wel heel veel mensen die wat willen. En ook hele goede ideeën hebben. Maar op een of andere manier vind ik nog wel dat er enorme ruimte ligt om elkaar te vinden met die ideeën en het ook gezamenlijk te doen. Dus ik zou graag af willen van de competitie en veel meer naar de gezamenlijke ambitie. En ik denk dat daar in de bouw, maar ook in mijn betonwereld nog wel een uitdaging ligt.
Daar ligt nog wel een uitdaging, denk ik. En nu dan, in tijden van de coronacrisis, ook aan jou, Bien, ze die vraag. Is dat nog van invloed op dat hele proces van de robotisering en automatisering? Denk je dat dit voor bedrijven het setje kan zijn om vast een stap in die richting te zetten?
Nou, op de korte termijn jammer genoeg niet. Hè? Ik had er graag een strengere mengnorm gewild, wat ik aan het begin al zei, om in ieder geval die ambitie, dat niveau van innoveren, in ieder geval te stimuleren vanaf de overheid. En daar moet je wel veranderen, zeg maar. En op de korte termijn, we zijn een laadcyclische sector, dus onze omzet komt er nog steeds aan van wat een jaar geleden bedacht is. Dus we kunnen best wel een periode nog goed vooruit met de werken die we al hadden, zeg maar. Dus je moet nu nadenken over de periode na de crisis. Dus bij ons komt die later binnen, dus de gevolgen gaan bij ons tot 1,5 jaar later komen dan nu. En die crisis gebruik je juist ook wanneer de ruimte in je werkplaats komt, fabriek komt, om daar de juiste stappen te zetten. En dat hebben wij in 2015 gedaan. En volgens mij hebben ze dat bij Doreen ook gedaan. Juist die crisis gebruiken, die dip gebruiken in de productie, om de verandering tot stand te brengen. Je hebt menskracht over. Je hebt nu tijd om goede ideeën uit te werken, om nu juist die verbeteringen en die optimalisatie in fabriek aan te brengen. En bij ons was die rigoureus, dat geef ik toe. Dat was ook echt gedreven door die duurzame ambitie die we hadden. Maar ga ermee aan de slag. Hè. Laat je dus denk anticyclisch, laat ik het zo maar zeggen. Probeer juist anticyclisch die investering te gaan doen. Want we weten met z'n allen dat die woningen gewoon hard nodig zijn. Dat we veel te weinig productiecapaciteit hebben. En dat we op deze manier prima alternatief hebben om goedkoper, sneller en ook veel efficiënter en duurzamere producten te realiseren. En daar hebben we de betonindustrie hard bij nodig. Want in ons product passen we nu nog steeds een betonnen fundering en sowieso een betonnen begane grondvloer toe. Daar zit alle techniek ook in. Die komt bij een collega van Doreen vandaan. Daar hebben we met hun heel veel tijd en energie gestoken in het proces om tot die ontwikkeling te komen. In mekaars ontwerpprocessen gezeten. En dat zijn we in onze branche eigenlijk helemaal niet gewend. Hè, om elkaar de deur open te zetten en te zeggen, kijk, zo werken wij. Dit is hoe wij het doen. Hoe kunnen we dit optimaliseren? En elkaar de ruimte te gunnen om in mekaars ontwerpproces mee te initiëren van, jongens, het moet op een andere manier. Ja. Dus bij ons zit installatie volledig in de beton en in ons prefab element uit de fabriek. En hoeven we alleen nog maar te stekkeren op het project. Hoeven we echt alleen letterlijk de stekkers nog maar in elkaar te steken. En dan kan de keuken en de badkamer en het toilet gewoon na 1 dag al ook gebruikt worden, omdat het gewoon goed is over nagedacht en goed prefab is aangebracht.
Ja.
Dus niet blijven doen zoals je deed, maar op een andere manier gaan denken.
Ja. Vorig jaar schreef ING een rapport over de bouwsector of over industrialisatie. En daaruit bleek dat de bouw toch wel heel erg achterloopt bij andere sectoren, hè, met automatisering. Alleen dat Nederland en België in de bouw dan internationaal het wel weer relatief goed doen. Maar als je kijkt naar bijvoorbeeld de auto-industrie, stelt het nog maar heel weinig voor. Waarom is dat? Waarom blijft de bouw zo achter?
Wij verdienen te weinig. Dat klinkt gek, maar we steken te weinig geld in innovatie. Wij zijn gelukkig een heel gezond bedrijf. Dus wij maken gewoon voldoende budget vrij om ook te kunnen innoveren. Daar is geld voor nodig. Dan moet je durven investeren. Onze marges in de branche zijn krap. Wij zijn dan bovengemiddeld, hebben we resultaten. Maar dan moet je ook gewoon stoer zijn en zeggen, daar ga ik gewoon een substantieel deel van onderbrengen bij ons innovatieteam, bij ons bedrijf, om de volgende stap te kunnen zetten. En dan moet je in durven investeren. En als je kijkt wat wij doen ten opzichte van de industrie, dan is het maar peanuts wat wij durven investeren in wat de industrie investeert per FTE.
Mensen,
in innovatie,
de tijd zit erop. Ik onderbreek je, Bienze, want ik zie ineens dat mijn klokje al helemaal aan het eind is gekomen. Dat is helemaal niet erg.
Dat uitleggen.
Doe ik heel graag. Want waar ik het dan ook over zou willen hebben, is dat dit ook die, en dat gaf je eigenlijk ook al aan, dat ook de imago van de bouw als aantrekkelijke sector voor jonge mensen die ook in een technologische omgeving willen werken, dat imago daarmee ook verbeterd zou kunnen worden. En ik denk dat jullie dat ook wel hebben aangegeven. Ik wil jullie hartelijk danken voor dit gesprek. Doreen Staal, directeur van Voorbij Prefab, en Bienze Dijkstra, directeur van bouwgroep Dijkstra Draaisma. Dank jullie wel. En tot zover BNR Bouwmeesters. Tips en verhalen kunnen via de mail naar bouwmeesters@bnr.nl of via Twitter @BNRBouw. En deze uitzending is terug te luisteren als podcast via de app en via bnr.nl. Tot volgende week.
BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De bouw maakt het.
Ook Harm Edens vind je in de BNR-app.
Je kunt BNR Duurzaam niet alleen live luisteren in de app, maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt, houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.